Dit is de podcast van Matthias. Ik ga in gesprek met interessante mensen over hun leven en hun kijk op de wereld. Vandaag praat ik met priester Joop Stam over de Tweede Wereldoorlog, geloof, autoritair zijn tegenover autoriteit uitstralen en hoe we leren sommige mensen slecht te vinden. Het is 15 maart 2021. Ik ontmoet Joop Stam in de Vincentiuskerk.
Ja. Het is... Ik heb altijd heel graag, om het in het algemeen even te zeggen, graag met mensen omgegaan. Ik zou niet zonder kunnen. Ik ben ook geen studax, iemand die alleen maar studeert.
Ja.
Maar vooral echt omgaan. En het wonderlijke is eigenlijk, ik kom uit een gezin. We waren met 7 kinderen. Maar van de 1 is gestorven. Dat is een broer van mij. Had ik een kanker. En dat was eigenlijk, als ik daar terugdenk, was dat... De Tweede Wereldoorlog heeft daar een rol in gespeeld.
Hoe oud was u toen de Tweede Wereldoorlog
begon? Nou, ik ben van 1934.
Ja.
Dus ik val onder de monumentenzorg in Nederland. En van 34 dus. Ik was de oudste thuis. Niet de wijste, maar wel de oudste. Dus ik had nog heel wat te leren in mijn leven.
En dat heeft u gedaan?
Tot op de dag van vandaag.
U bent een studerend mens gebleven.
Ja, maar dan leren in de praktijk van het leven. Dus niet alleen in boeken, maar vooral ook met omgaan met mensen, jong en oud en zo.
Kunt u een belangrijke vormende ervaring delen uit uw jeugd wellicht?
Ja. Wat bij mij natuurlijk een grote rol heeft gespeeld, dat is natuurlijk ook de uitbraak geweest van de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Niet in de zin, wij woonden toen in IJmuiden, laat ik dat erbij zetten. Want daar was het Hoogoverbedrijf, zo heette dat toen nog.
Ja.
En er waren meer bedrijven hoor, zoals de papierfabriek van Gelder. Ja. Maar wij woonden naast een katholieke kerk. En die is later, ik denk al zo'n, ja, dat is wel 30 jaar geleden zeker, afgebroken. En wij woonden in het huisje van de koster.
Aha.
Naast de kerk. En wij, ook mijn broertjes en zusjes, zou ik maar zeggen, die werden ook geconfronteerd toen we daar woonden met nogal wat begrafenissen. En die kwamen langs ons huis zo naar het kerkhof toe.
In een grote stoet.
Ja, dus je werd al vroeg geconfronteerd met mensen die verdriet hadden.
Aha.
En dat is toch als kind. En als je dat vaker ziet, ook van mensen die je niet kent, dan maakt het toch een indruk op je, op een of andere manier.
Hoe was dat voor u als kind, om zo'n begrafenisstoet langs te zien komen?
Nou ja, ik werd al gauw missie daar, klein. Ja. Dus ik liep mee in die stoet naar het graf toe.
Aha.
Ja, en ook met andere jongens natuurlijk ook. Hè. We hadden meestal 2 of 3 jongens dan. Dan kreeg je vrij van school. Om dan tijdens de weekdagen, als er dan een begrafenis was, werd je gevraagd.
Ja.
Niet alle begrafenissen, maar je kreeg dan ook een beurt en zo. Dus ja. Dan sta je daar vlakbij. En dat is toch, en als dat vaker gebeurt, dan is dat, dat is toch wel indrukwekkend.
Dus je bent al heel vroeg geconfronteerd met het leed van anderen.
Ja, dat was dus op 8-jarige leeftijd zo, hè.
Wat heeft u daarvan meegenomen, geleerd?
Nou, later ga je dat nog beter beseffen. Omdat je als kind natuurlijk toch ook, niet alleen met begrafenissen je bezighoudt. Helemaal niet, maar je bent, net als een gewone jongen, ja. Revotten en voetballen en al die dingen meer, hè.
Natuurlijk.
Ja.
Ja, Maar u gaf het aan als een belangrijke vormende ervaring.
Ja.
Waar het ook ging om dat u altijd een lerend mens bent geweest in sociale zin. Dus u leert door de interactie met andere mensen. En dan lijkt me inderdaad dat u, als u zo vaak een begrafenis doet, niet alleen meemaakt, maar ook van dichtbij meemaakt als misdienaar.
Ja,
zeker. Dat dan een grote indruk op u heeft gemaakt.
Ja, dat is zeker zo. Ik vond trouwens de kerk helemaal, ook als kind, dat vond ik toch indrukwekkend. Wat daar gebeurde. Je begreep het wel niet, maar je werd er wel mee geconfronteerd. Vanwege het gezin natuurlijk thuis. En vanwege de andere mensen die in de kerk kwamen.
Ja.
En daar was natuurlijk altijd plaats voor verdriet. Maar evenzeer voor de bruiloften die er waren.
Want dan werd u ook opgetrommeld.
Ja, dan werd u ook opgetrommeld, ja.
Zo.
En dan werd je meestal ook na zo'n viering van zo'n bruidspaar getrakteerd op suikergoed, van dat soort spullen allemaal, hè?
Ja.
Bonbonsjes of zo. En wat ook een belangrijk punt was, dat je natuurlijk ook wel eens bij een doop terecht kwam, hè? Dus,
ja.
En later heeft dat voor mij heel veel betekend, dan noem ik het dat toch maar. Dat was in 1946. Toen kwamen wij te wonen, al eerder eigenlijk, in 1942 was dat, maar in 1946 was dat nog zo, in een klein kerkje in Bloemendaal. We waren daar door de Tweede Wereldoorlog, omdat IJmuiden werd gebombardeerd vanwege de hoogovens, waar namelijk voor de Duitse instanties kanonnen werden gemaakt, dat wil zeggen het ijzer, en dat werd dan later in kanonnen omgezet. Niet bij de hoogovens, maar wel, laat ik maar zeggen, dus dat was heel belangrijk, waardoor wij dus in de Muiden scheuringen zagen in het huis waar we woonden. Maar
van al die bommen die waren gevallen.
Ja, op de hoogovens, maar er viel natuurlijk wel eens wat naast.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
En dat was een angstige tijd. We hebben heel veel nachten, ook als kinderen. Onweer vond ik wel erg toen niet. Hè?
Ja.
Maar ook, laten we zeggen, de bommen. Dus door de Engelsen werd dat. De Tommies werden ze genoemd. En zodoende werd er op een gegeven moment gesommeerd dat we allemaal uit de binnenstad van IJmuiden moesten verhuizen. En zo kwamen wij in Bloemendaal terecht. Nou, dat is toch een rijk dorp, zou je zeggen. Hè?
Ja, die reputatie heeft
tot op de dag van vandaag. En wij kwamen daar in een huis, de Noorderstationsweg, vlakbij het station, met drie gezinnen. Waarvan er één geen kinderen had. Maar nou, dat moest, het waren grote huizen daar zo. En daar hebben wij gewoond, laat ik maar zeggen, ook tijdens de hongerwinter.
Ja.
Ik noem dat niet om zieligheid of zo, niks ervan.
U heeft zelf geen honger gehad?
Ja,
tijdens
zeker.
De honger werd.
Dat was raak. Ik weet echt wat de echte honger is, dat weten wij, ja.
Zo.
Ja.
Hoe was dat? Hoe is het om echte honger te hebben?
Nou, dat is ook zo dat je, laat ik maar zeggen, 's morgens was er één snetje brood voor de hele dag. En 's avonds dan aten we echt in de hoogste nood suikerbieten, bloembollen, die waren in veel gezinnen, omdat er praktisch geen aardappelen meer waren.
Ja, dus alles wat nog maar een beetje voedzaam was, dat werd geserveerd.
Ja, ja.
Zo.
En dus de winkels waren ook leeg, laat ik wel zeggen. Nu staat er nog veel meer. In deze tijd zie je dat de winkels natuurlijk toch, ook al zijn ze dicht, er is natuurlijk wel.
Er is allerlei bedrijvigheid nu. Het is niet echt vergelijkbaar met een hongerwinter. Ja. Wat doet dat met een mens als je weet dat je gerantsoeneerd wordt op je ontbijt? Dat je alleen maar een sneetje brood krijgt, dat je dus met honger naar school gaat?
Ja, ik moet dus zeggen, ik zo zaten we de kruimeltjes met je broertjes en zusjes zaten we af te pikken van het tafellakentje.
Met een natte vingertop.
Ja, ja.
Wauw.
Ja.
Hoe word je daarvan als mens?
Ja, dat is wat ik me van de oorlog herinner. Dat is natuurlijk ook de angst die wij natuurlijk meegemaakt hebben. Dat is natuurlijk heel uitdrukkelijk. Zeker omdat die bombardementen, die hadden verschillende keren, 's avonds of 's nachts plaats, in de week.
Ja.
Zie je? Dus mijn moeder heeft bijvoorbeeld nou, ook na de oorlog, diverse jaren nog, als ze een vliegtuig hoorde, dan daar is ze later
had u dat niet?
Doorheen gegroeid. Maar uit de angst, hè, als je een vliegtuig, want ja. Die vliegtuig werd in de oorlog natuurlijk, ja, eigenlijk altijd aangesloten bij de zogenaamde bommen die er dan zouden vallen. Hè?
Ja, natuurlijk. Maar u heeft ook bombardementen meegemaakt.
Ja.
Toen u nog in IJmuiden woonde, misschien ook in Bloemendaal. Ging het daar gewoon door? Nou, kon u het op een afstand horen?
Ja, Bloemendaal is... Ik kan me niet herinneren dat daar een bom gevallen is. Maar misschien is het wel aan de kanten wel eens geweest. Maar wat wel was, ik weet nog heel goed, toen hadden we de keuken. Dat was een sociale keuken dan. Voor mensen die dus geen eten hadden. En daar kon je dan soep halen. Nou, dat smaakte naar warm water.
Ja.
Met een kleurtje erbij en zo. En er was wel eens wat aardappelen toen in het begin. Dat kan ik nog wel herinneren. Maar ik was totaal niet meer bang toen wij toen er een bombardement op de Hoogovens kwam. Ja. En in de Bloemendaal ook. Daar waren mensen die vluchtten van die gaarkeuken, noemden ze dat, hè?
Ja.
Waar je eten kon halen.
Ja. Maar u was niet bang, zegt u?
Nee, niet meer.
Hoe kwam het dat u zich zo over die angst had gezet? Had het iets te maken met dat u al zoveel leed ook had meegemaakt? Waar u eerder over vertelde?
Ja,
hoe went een mens daaraan?
Ja, ik denk ook omdat je natuurlijk toch, laten we zeggen, een jonge knaap was. Hè? Ik ben 34 geboren, zei ik al.
Ja.
Maar dat betekent dus, toen de oorlog begon, was je een jaar of zes, hè? Vijf,
ja.
Zes.
Ja.
Dus je had al wat meerdere dingen meegemaakt zo. En ik wil niet zeggen dat alles went, want het ergste was, vond ik wel, die bombardementen, zal ik maar zeggen. Hè? Want dat zag je niet, waar die bommen kwamen. En, ja. En we hebben natuurlijk verschillende keren gehad een grote scheur door het huis. En ook de ramen allemaal kapot.
Wauw. Hoe ver was die bom ingeslagen dan?
Ja, nou ja, eigenlijk ook door het verschrikkelijke geluid. We hebben nooit een bom op dat huis zelf gehad.
Nee.
Maar wel daar vlak naast en zo allemaal. Hè.
En daar liep u of fietst u dan de volgende dag ook langs? Om te kijken van waar dat dan was geweest? Of
nou ja, zo herinner ik me dat niet zozeer nog. Maar wel was het wij woonden in de Kanaalstraat. Dus die is aan het Noordzeekanaal.
Ja.
En daar overheen was de Hoogovens.
Ja.
Dus dat was heel dichtbij. En vooral die geluiden die er waren ook. Hè? Maar ook de beschadigingen natuurlijk ook wel. Hè? Dat zeker waar. Ja. En dus toen kwamen wij in Bloemendaal. Dat werd niet gebombardeerd. Maar je hoorde wel natuurlijk de klappen die er natuurlijk vielen door die sirenes, hè, die waarschuwden ons dat. Het was een verschrikkelijk. Hier is het één keer in de maand dat de sirenes uitgeprobeerd worden om 12 uur. Ja. Maar het was daar, als die daarheen was, dat was loeihard. Dus dan wist je dat er wat kwam. En dat gebeurde ook.
Ja.
En dat was in Bloemendaal natuurlijk toch iets anders. Dan waren ook wel. En je was toch jeugdig en je had elkaar natuurlijk ook als speelgenootjes en zo op school. Maar ik heb wel 5 keer een lagere school doorgemaakt. Dat was in IJmuiden, 2 in Bloemendaal, 1 in Overveen en toen weer terug in Bloemendaal.
Dat zijn scholen waar u op gezeten heeft, omdat u moest wisselen.
Ja, iedere keer andere onderwijzers, zal ik maar zeggen, hè? En ook andere jongens natuurlijk.
Ja.
Het waren allemaal ook jongensscholen waar wij zaten. Ja.
Kon u daar een beetje goed nieuwe vrienden maken?
Nou, dat was in Bloemendaal. Heb ik vrienden overgehouden die ik hele lange tijd gehad heb. Er is er nog eentje die leeft waar we komen, ja.
Ja. En die ziet u nog geregeld?
Ja, maar hoewel de regelmatig natuurlijk ook wat hij al maar meegemaakt is. Gelukkig getrouwd, zijn vrouw leeft ook nog. Maar dat is natuurlijk minder geworden, want er zijn andere vrienden voor in de plaats gekomen natuurlijk, ook als je gaat verhuizen. Hè?
Ja.
Ja.
En nog even over dat, misschien is dat mijn fascinatie, maar over dat eten. Dat wilde ik toch nog weten, wat het met een mens doet, om dan onder die constante stress, en dan niet alleen voor jezelf, want u zegt zelf, ik kon er redelijk aan wennen als jonge jongen, aan nieuwe omstandigheden en ook omdat u al die dingen meemaakte, ook rondom de kerk waar u bij betrokken was. Maar ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen om u heen althans heel erg in angst leefden gedurende de oorlog. Als het ging om die honger en om die bombardementen. Ja. Hoe was dat bijvoorbeeld voor uw ouders? Of voor u, u zei, u bent een kind van, uit een familie van 7 broers en zussen. Ja. Hoe gingen de anderen daarmee om?
Nou ja, het heel wonderlijke dingen zijn dat eigenlijk. Hè? Op de eerste plaats, er zijn zeker 2 zussen van mij en een broer. Die zijn geboren na de oorlog in 1945, één zus. En in 1946 en 1948. Dus we waren de andere. We waren dus met die andere 4, met mij meegerekend, die hebben een stukje van de oorlog meegemaakt.
Ja.
Maar ik weet nog heel goed dat er was Hemelvaartsdag. Toen heb ik mijn eerste communie gedaan in 1942. En mijn moeder was daar niet bij, want die was aan het bevallen.
Zo.
Dat ging ook allemaal door ook, hè?
Ja.
En we zijn ook in de oorlog, zijn er toch heel veel mensen zwanger geraakt. Veel vrouwen ook toch. Evengoed.
Evengoed bedoeld. Ja. Ondanks alles wat er gaande was.
Ja, ja.
Het dagelijkse leven, zo gezegd. Ja, ja, het ging gewoon door. Ja, ja.
En later heb ik dat natuurlijk nog wel beter begrepen. En ik denk ook wel, dat zie je nu ook nog, dat er toch wel mensen, ook in deze coronatijd, natuurlijk toch ook zwanger geraakt zijn. Hoe dan ook, hoewel er natuurlijk middelen zijn natuurlijk om daar natuurlijk een andere richting van tevoren in te slaan.
Dat, ja, dat was toen, neem ik aan, wel anders.
Ja, het was heel anders, hè?
Ja.
Dus, en ja. Maar ik, wat ik heel, dus dat is een heel belangrijk punt, vond ik dat ook wel. En ja, met die honger, wat wij ontdekten is dat er echt, dat ontstond eigenlijk, dat er solidariteit ontstond. Ik herinner me nog, de vrouwen bijvoorbeeld, die gingen naar elkaar toe. Nou, buurvrouw, dan moet je nou toch eens horen, wat ik nou toch een lekker sjoetje gemaakt heb. Nou, het was bijna lawaai, zou ik maar zeggen. Ja. En vlees was er niet.
Nee.
Maar hoe met hele kleine dingen eigenlijk mensen eigenlijk met elkaar meeleefden.
Ja.
Dat vond ik heel opvallend eigenlijk.
Ja.
Er is nog een heel opvallend punt. En dat vind ik toch, dat heeft tot op de dag van vandaag speelt dat bij mij een rol. En dat is namelijk het feit van dat wij in een straat woonden ook, waar gezinnen waren, waarvan de ouders, en zeker de man, NSB'er was. Dus die leefde op een of andere manier toch in de hele situatie met een band met de Duitsers. En dat was wat, hè?
Leverde dat conflicten op?
Dat kon het zijn, maar dan moest je ontzettend uitkijken dat je door deze mensen niet verraden werd en dat je naam doorgegeven werd aan de Duitsers.
Ja.
En vooral de mannen, hè?
Ja.
Mijn vader is ook naar Duitsland vervoerd in een beestenwagen.
Toen
wij in Bloemendaal woonden.
Hij is te werk gesteld?
Ja, hij is te werk gesteld, ja.
Waar? Hoe ging dat in zijn werk? Kreeg hij een oproep van de Duitsers?
Een oproep, ja. Tot een bepaalde leeftijd. En dat was natuurlijk toch heel erg belangrijk dat je daaraan meewerkte. Want wie dat niet deed, nou, die werd gevangen genomen. Zoals wij dat toen meemaakten. Maar mijn vader is in Remscheid terechtgekomen.
Waar ligt dat ongeveer?
Nou, dat was in het.
De topografie is een beetje roestig.
Ja, dat is geweest, als ik me goed herinner, in het Roergebied. Moest hij in een fabriek werken.
Ja. En dat was later in de oorlog? Of was het vroeger?
Nou,
in de
nee, dat was in. Eens kijken, dat is geweest in 1942 was dat. En. Ja. Dus dat betekende eigenlijk dat wij als kind en dat zeg ik met grote nadruk, eigenlijk al leerde, bij wijze van spreken, mensen te haten. Dat groeide langzaam. NSB'ers en ook de Duitsers.
Ja.
En dat is heel gek en dat heb ik altijd heel vreemd gevonden. Mensen met wie ik nooit wat gehad heb. Dat je als kind daarbij getrokken wordt, als het ware, om mensen te gaan haten.
Ja.
En dat was natuurlijk ook de Duitsers, omdat we tussen de razzia's leefden. He, dat de jongens van 18 jaar en ouder, mannen, opgepikt werden.
Waren dat altijd Joodse mensen?
Nee, dat waren ook Nederlanders die geen Jood waren. En Joden natuurlijk wel. Wij hadden in de straat daar zo ook Joden wonen. En die heb ik als kind zien uit hun huis verdreven.
Ja. Weet u wat daarmee gebeurd is?
Nee, dat weet je niet.
Nee, die verdwenen gewoon.
Ja.
Ongelooflijk.
En het zou mij niet verbaasd hebben dat ze, laat ik maar zeggen, in de concentratiekampen omgekomen zijn natuurlijk.
Ja.
Dus wat was het? Ik weet nog heel goed, we hadden van die kleine blikjes. En daar moest je de deksel ervan aftrekken via een touwtje. En dan met een paar van die jongens wisten we heel goed wanneer dan de Duitsers kwamen met de tanks door de straten. En dan zaten wij van achter een heg en trok het open en dan vloog dat ding weg. Maar allemaal nalatend een oranje mist.
Dat zat in dat blikje.
Ja.
En dat trok je dan open.
Ja.
En dan konden de Duitsers niets meer zien.
Precies. Dus die moesten stoppen. Want we deden dan met z'n vijven. Dus dat was wat. Dat leerde je.
Daar deed u aan mee?
Daar deed ik aan mee,
ja. En u was 8 jaar oud, zou ik zeggen.
Ja, ja. Deden we mee, ja. Ja.
Wauw.
Ja. En dat is, ja, hè, om het lastig te maken voor die mensen.
Ja.
Ja, en we hebben ook met een paar jongens hebben wij paarden die in een wei stonden. Dat waren renpaarden, die waren door de Duitsers daar pas toegelaten. En toen hebben we staan te rammelen aan de prikkeldraad. En die beesten schrokken zo, die sprongen er overheen. En toen heeft een Duitser ook op mij geschoten. Maar wij doken achter een bank bij een plantsoen. Waar je zomers lekker kon zitten. Een stenen bank.
Maar dat is toch wat? Dat er als 8-jarige kind door een soldaat op je geschoten wordt.
Ja, ja.
Ongelooflijk. Dus was u niet vreselijk bang?
Nee, er zijn bepaalde dingen. Als je met elkaar bent, dan kom je daar overheen, hè? Ja,
ja.
Dat is
heel. Is het dat u zich later dan heeft gerealiseerd, omdat u toen zo jong was,
jawel,
wat daadwerkelijk de impact is geweest van wat u tijdens de oorlog allemaal heeft meegemaakt?
Ja, nou ja, kijk, je hoorde natuurlijk berichten, want er waren natuurlijk mensen die hadden radio oranje aan,
ja,
vanuit Engeland. Dus wij hoorden ook wel eens berichten. En daar leefde je mee, je voelde je natuurlijk zo Nederlander en anti-Duitser, zou ik maar zeggen.
Ja. Je was als het ware verenigd in een bepaald gevoel van, het is wij tegen zij.
Ja, zonder meer.
Ja.
En vooral met die bombardementen, waardoor er natuurlijk vele gewonden en ook doden vielen. Dat werd toch doorgegeven. En die hongerwinter, nou, Noord-Holland bijvoorbeeld, was zo, mijn vader is daar met een man van 72 jaar. Toen woonden we in Bloemendaal met een handkar helemaal naar Wieringermeer gegaan. Ze hadden ondergoed meegenomen en andere dingen die met Nederlandse boeren ruilden.
Ja, dat is dik 80 kilometer.
Ja,
zo,
ja, die bijkopen waren ook een week weg.
Zo.
En dan kwamen ze terug.
Lopend.
En dan hadden ze aardappelen.
Ja, maar lopend.
En wat ging die? Ja, met een handkar.
Zo, en dan haalde je dat voor
het gezin.
De mensen in de omgeving, voor het gezin.
Ja, ook. Het werd gedeeld ook en zo.
Ja.
En het wonderlijke was ook eigenlijk dat de Duitsers, die hadden dat natuurlijk al gauw in de gaten. En bij de Velserpont werd dat afgenomen van mensen. Hè?
Maar waarom wilden die Duitsers dan dat al die mensen doodgingen van de honger?
Ja, natuurlijk wel. om ze in hun greep te krijgen.
Ja, want als mensen aten, waren ze in staat om dingen te doen.
Ja.
Ongelooflijk.
Dus daar hoorde je van. Dus als kind was je eigenlijk, je zou bijna zeggen op een zeker natuurlijke wijze, was je daar langzamerhand aan bepaalde dingen aan het wennen.
Ja.
En als kind, je blijft natuurlijk toch ook kind, zou ik maar zeggen. Maar je nam het natuurlijk toch ook wel op van als er nadigheid kwam. En zeker als er natuurlijk mensen gewond raakten en gevangen genomen werden. Dat vond ik een van de ergste dingen.
Ja. Heeft u daar geleerd dat u mensen met iets wilde helpen? Dat u voor mensen wilt klaarstaan?
Ja, wij hebben geholpen. Ik zie mijn vader nog. Die heeft in Bloemendaal, die tuin werd helemaal niet verzorgd. Het kon ook niet. Hij moest ook vluchten ook. Maar ik zie hem nog met een fiets zo in de brandnetels gooien. Dat waren hele hoge brandnetels. Nou, daar heb je als kind ook aan meegewerkt. Daar stond je gewoon te juichen dat je vader dat deed. Want anders pikten de Duitsers die fietsen af. Moet niet vergeten, er waren geen luchtbanden meer. Dat waren houten banden.
Ja, dat moet vreselijk oncomfortabel zijn geweest.
Ongelooflijk. Maar er is nog een ander punt wat op mij een grote indruk gemaakt heeft, eigenlijk tot op de dag van vandaag. En dat heeft mijn houding ten aanzien van de vrouwen ook, laat ik maar zeggen, beïnvloed. Vlak na de oorlog, de eerste in Bloemendaal, de eerste bevrijders, dat waren de Canadezen. Maar de eerste die binnenkwam op een tandem, dat waren twee Canadezen. En daarachter kwam pas het leger.
Met houten wielen?
Ja. En wat gebeurde daar zo, in de dorpsstraat daar zo, daar werden vrouwen bij elkaar gebracht. Dat waren allemaal jonge meisjes. Ik weet niet de leeftijden precies, zullen er ook van 30 bij geweest zijn. En die waren omgegaan met Duitsers. Op een feestje of weet ik wat. En niet dat deze meisjes, die jonge vrouwen, laat ik maar zeggen, wilden trouwen met Duitsers. Maar, nou ja, die mannen hadden ook wel eens wat nodig. Dus op een feestavond. Maar die werden kaal geschoren. Uit wraak door Nederlanders eigenlijk. Op de hoek van de straat, ik weet het nog zo. En toevallig hoorde ik dat. Ik kwam er langs. En ik vond dat zo vernederend als kind al.
Maar zag u die vrouwen?
Ja, die zag ik. Die werden helemaal kaal geschoren. En ik had 6 zussen. En ik vond dat zo vernederend, ik ben weggegaan.
Ja.
En dat heb ik altijd bewaard. Eigenlijk ook van het respect. Hoe jong je ook bent en meisje, hoe knap je ook bent, zou ik maar zeggen. Ieder mens heeft recht op. Niet om zo vernederd te worden. Dat heb ik ervan overgehouden.
Ja.
En ik zeg dat heel spontaan, want het zit heel boven, hè. En wat er tegenwoordig ook met de vrouwen allemaal gebeurt.
Ja.
Hoe kan dat? Hè? Als je oorlog hoort, waar ook ter wereld. Het zijn altijd de vrouwen die zelfs verkracht worden. En zelfs meisjes die gevangen worden genomen allemaal. Die betalen een ontzettende grote prijs en zo ook.
Ja.
Hè? En ook buiten oorlogssituaties maak je natuurlijk mee dat, ja, wat mensen natuurlijk ook. En zeker toen ik later priester werd,
ja.
Dan hoor je dat natuurlijk ook nog alles. Hè?
Ja, in de katholieke kerk hebben vrouwen natuurlijk het is bekend dat zij een heel andere positie hebben dan mannen. Ze kunnen geen priester worden.
Ja, dat is
en,
ook zo.
Dus je kunt in zekere zin zeggen dat ze achtergesteld zijn ten opzichte van mannen.
Ja.
Heeft u dat erg zien veranderen sinds de oorlog? Is dat iets wat u bijvoorbeeld heeft blijven dwars zitten misschien, wat u in de katholieke kerk ziet?
Nou, er zijn natuurlijk wat je wel later kijkt. Wij hebben allemaal geleerd, zeker als kind ook. Ja, de kerk, dat is de heilige kerk.
Ja.
Maar later, laat ik maar zeggen, en zeker door na de oorlog, zo langzamerhand wat er gebeurde ook in de wereld. En ook toen het Vaticaans Concilie als tweede kwam. Hè? Dus vanaf 1963 tot 65, zal ik maar zeggen. Hè?
Ja.
En dat was natuurlijk duidelijk gedaan, eigenlijk door paus Johannes de 23e. En die had namelijk in Oost-Europa gewerkt ook, hè?
Ja, was Pools.
Nee.
Was dat de andere? Was dat dus Johannes Paulus?
Ja, hij was een Italiaan, maar hij was wel nuncius, zal ik maar zeggen, namens het Vaticaan. Okay. In verschillende van die landen, ook in Parijs later.
Ah ja.
Maar, en dat was een man natuurlijk die toch wel geraakt was, dat die wereld, wat gaat dat? Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed.
Ja.
En ook met de kerk, hè?
Ja. En toen heeft hij, via dat Vaticaanse concilie, veranderingen doorgevoerd.
Nou, dat wil zeggen, dat hebben anderen met hem ook gedaan natuurlijk ook. Maar hij heeft dat concilie bij elkaar geroepen.
Ja.
Want hij vond dus dat de kerk te veel met zichzelf bezig was.
Aha. Hè? Dat moet u heel erg aangesproken
ja,
hebben.
Ja, ja, ja.
Hoe heeft u dat, in welke, wat deed u op dat moment? Was u al in de kerk? Was u al gewijd?
Ja, ik was al gewijd, ja. In 61 ben ik gewijd.
Kijk.
En ik was toen op het eiland Texel. Ja.
Daar bent u gewijd? Of
nee, ik ben gewijd in de kathedraal van Haarlem.
In de kathedraal
van de Leidse Vaart.
Ja.
Dus de nieuwe Bavo, zal ik maar zeggen.
Maar dat zal wel een grote indruk op u hebben gemaakt dan. Dat die veranderingen...
Dat ging natuurlijk niet zo vlot eigenlijk. Er waren toen in die tijd in de ongeveer 3000 bisschoppen van de hele wereld. En die hebben daar verschillende keren bij elkaar geweest. En dat heeft natuurlijk ook niet, en dat heeft weken geduurd, hè. En dan gingen ze weer terug naar hun eigen land. Want ja, daar gingen de zaken natuurlijk ook door. Ja. En dan kwamen ze het andere jaar terug. Ja. En het jaar daarna, in 1945, is dat toen gesloten. Eigenlijk is daar de dingen, die onderwerpen zijn besproken die ontzettend belangrijk waren, niet alleen voor de kerk, maar eigenlijk ook, wat is nou de taak van de kerk in een nieuwe tijd, ten aanzien ook van de wereld.
Ja.
Waar natuurlijk ook het tal van ontwikkelingen waren, alleen al bijvoorbeeld op technisch gebied, hè, om al die zaken maar eens, hè, op het gebied van onderwijs.
Hè? Ja.
En ook de ziekenzorg natuurlijk ook. Maar je merkt
dat is lastig, lijkt me, om dat in een paar woorden te vatten. Maar probeert u dat in een wat was de kern van de verandering die op dat moment blijkbaar nodig was in de kerk?
Nou, dat was namelijk, dat zei men ook, hoor eens hier, die kerk moet de ramen opengooien en de deuren. Hè? En dat betekent, wil ze een taak hebben, als het nou werkelijk is dat de kerk de taak heeft, de boodschap van Jezus Christus, wat betekent de blijde boodschap voor alle mensen, dan moet die kerk bereid zijn om het gesprek aan te gaan, niet om te zeggen van wij weten het allemaal als kerk, dus je doet maar wat de kerk zegt, maar begin nou eerst eens met luisteren.
Ja.
En begin nou eerst ook eens met, laat ik maar zeggen, te verkennen wat er leeft in die wereld.
Ja. Wat leefde er volgens u in de wereld? Ik wil een paar jaar teruggaan. U zegt dat u in 1961 als priester gewijd bent. Daar is natuurlijk een lang proces, neem ik aan vooraf gegaan. Hoe u tot dat besluit bent gekomen. U wilde mensen helpen. Dat heeft u al aangegeven. Wat was voor u de kern van waarom u priester wilde worden? Waarom u die keuze heeft gemaakt? Wat wilde u bereiken? Wat was uw ideaal? Of wat is uw ideaal, moet ik misschien zeggen?
Nou, dat is eigenlijk langzamerhand gegroeid, hè? Kijk, waar ik het meeste als kind door geraakt was, dat was in de Muiden al, eigenlijk die missen met die zang.
Ja.
En ook op de kleding speelde dat mee. Maar ook, laat ik maar zeggen, je begreep dat zomaar 1, 2, 3 niet. Maar het was wel zo dat je natuurlijk toch geraakt werd. Hier gebeurt iets samen eigenlijk waar je eigenlijk geen woorden voor had.
Ja, en daar wilde u onderdeel van zijn.
Ja, precies. Hè, zoals zoveel andere kinderen. Hè. Dus, ja. Dus het was helemaal geen verdienste of dat ik het allemaal al door had. Ik wil priester worden en zo ook. Mm-hmm. En Maar in Bloemendaal, waar wij na de oorlog, daar was een klein kerkje aan de Zomerzorgenlaan. En daar kwamen 3 dagen lang, dat was door een pastoor, was dat eigenlijk aangekaart. Die wilde zijn kerk 3 dagen in het jaar eigenlijk bestemmen voor de mensen die zo ziek waren of gehandicapt waren, dat ze 3 dagen in die kerk konden blijven. Dat zijn namers. En dat was natuurlijk niet alleen een eucharistieviering, maar dat was ook dat het toneel werd gespeeld, er werd gezongen, van alles en nog wat. Mensen konden daar naar het toilet toe en die niet, daar konden, er werd een scherm omheen gezet, er werd gegeten, er was aandacht voor de mensen en vooral degenen die al verlaten waren, die dus alleen thuis waren of in een tehuis. En die pastoor die had dat uitgedacht. Die denkt, ja, de mensen horen daarbij. En ik was daar misdienaar. Met anderen ook. Ja. En s'avonds was er ook een plechtige zang, was er ook weer. Niet dat alles meer stemmig was, maar het was, die mensen waren er echt uit, zou ik maar zeggen.
De kerk was er echt voor de mensen.
Juist. En dat noemden ze het ziekenapostolaat.
Het ziekenapostolaat.
Dat bestaat tot op vandaag nog.
Zo.
En ik was daar een ventje die daar ook mee mocht doen. En dat maakte een geweldige indruk op ons. Dat er allemaal zieken. Dus die banken waren eruit gesleept.
Ja.
Paar over. En voor de rest bedden. Ja. Er waren verpleegkundigen. Er waren een paar artsen erbij. Nou, dat was natuurlijk ongekend.
Was dat nog de nasleep van de oorlog? Dat daar zoveel, als daar ellende ook verzorgd moest worden in die omgeving? Of was dat iets van de tijd, dat de kerk die rol op zich moest nemen? Want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, als je ziek of gehandicapt bent, dan moet je naar het ziekenhuis.
Ja. Ja, ik heb dat toen eigenlijk niet zo beseft. Maar ik denk wel dat de oorlog er gedeeltelijk zeker een invloed erop uitgeoefend heeft. Omdat ook in de oorlog die mensen, ja, die moesten ook overleven, zal ik maar zeggen. En toen kwam dat initiatief eigenlijk in 1945, 1946 was dat eigenlijk. Ja. Zo.
Ja.
Ja. Zie je.
Maar mensen hebben in die situaties natuurlijk een toevluchtsoord nodig.
Ja, natuurlijk. En dat was ontzettend fijn. En ik vond dat ook. En ik heb met verschillende mensen ook gepraat. Hè, dat je dan je toga uitdeed en zo. Maar ja. En ik vond dat als jong, vond ik dan fantastisch. En dat maakte grote indruk op mij. En toen is er ook bij mij iets gegroeid van, ik zeg niet dat dat verdienste is hoor, maar je werd daardoor geraakt eigenlijk. Wat zijn er eigenlijk zieke mensen? En als je dat dan 3 dagen meemaakt, dan dringt en je komt uit een gezond gezin, dan maakt dat een hele grote indruk.
Ja. Hè? De ongelijkheid.
Ja, zeker ook nog wel. Maar meer nog gebeurde daar zo dan dat ik het op dat moment zo kon beseffen. Dat is.
En u wilde dat weten. U wilde weten waar dat vandaan kwam. En u wilde dat verhelpen.
Ja, en dan zag je ook de taak van de godsdienst. Niet om de mensen te leren, maar dat je samen, ook weer in solidariteit, eigenlijk toch voor elkaar een steun kon zijn eigenlijk.
Ja.
Hè? En daar kwam natuurlijk nog bij dat mijn vader is een half jaar zeker. Ik denk, het kan ook 8 maanden zijn, dat weet ik niet meer precies. Maar in Duitsland is hij. En die mannen werden bij elkaar geroepen in IJmuiden. Dus ik ga nog even terug.
Ja, precies. Uw vader werd opgeroepen om te werken. Werd terechtgesteld in het Ruhrgebied.
Ja. En er kwam een elektrische trein voor van 3 wagons. Dat weet ik ook eigenlijk heel goed. En daarachter werden geen wagons, maar eigenlijk goederenwagens, die waren wel dicht, van boven ook, maar met hooi allemaal, stro. Ja.
Mm-hmm.
En mijn moeder was erbij en ik, wij zijn met z'n tweeën afscheid gaan nemen van vader.
Dat kon gelukkig nog.
Dat kon nog.
Ja.
Maar ik weet nog dat er waren een paar vluchtelingen op dat spoorstation in IJmuiden. Het was eigenlijk een grote vishandel altijd, hè? Dus er waren nogal wat rens en daar stonden die trein op gesteld.
Ja, maar, zo bij de overslag.
Ja, en toen was het eigenlijk zo dat er een paar vluchtelingen waren. En daar werd op geschoten, dat weet ik nog heel goed.
Door wie?
Door de Duitsers. Alles werd bewaakt door de Duitsers.
Ja, ja, Maar waarom zouden... Wat deden die vluchtelingen daar allereerst?
Nou, die vluchtelingen die waren ook opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.
Aha.
En die kwamen in de Muiden en die zagen dat allemaal. En die hadden het lef om te vluchten.
Aha, op die manier.
Zo ging dat.
En daar werd dan meteen op geschoten?
Ja.
En zag u ze dan ook omvallen?
Nou, ik heb één heb ik er zien vallen, maar ik weet niet of die dood was. Dat weet ik niet meer, hoor.
Nee, maar het is vreselijk heftig.
Ja, zeker ja. Als kind daartussen te staan, zeker ja.
Ja.
En toen zijn bij mijn moeder...
En ik neem aan dat u dan ook zich zorgen maakte, omdat uw vader, die vluchtte niet, die ging netjes mee met de Duitsers. Maar als het blijkbaar zoiets ernstigs was, dat er andere mensen wilden vluchten en hun leven riskeerden...
Ja.
Dan zal wat er met uw vader ging gebeuren niet al te mooi zijn geweest. Dat zult u zich ook gerealiseerd hebben.
Ja, dat is ook zo. En ze zijn toen, en toen kwamen ze met die trein, die kwam aan zich in Bloemendaal. Daar reed hij natuurlijk door. Maar mijn vader die hing helemaal van buiten om ons gedag te zeggen. Dat kan ik me nog zo goed herinneren.
Ja. Hij hield zich groot. Hij hield zich groot.
Nou, ik weet niet of hij zich groot heeft gevoeld, maar in ieder geval, hij wilde afscheid in ieder geval laten merken en zo.
Ja.
Nou, en toen hebben wij, en dat was toen nog vrij mild hoor. Toen is hij in Remscheid gekomen dus. Dan moest hij in een fabriek werken. En meebouwen eigenlijk ook aan, hij kreeg niet zo'n zware baan, maar wel heeft hij aan draden gehangen die elektrisch waren. En toen is hij naar beneden gevallen. Dat is nog vrij goed gegaan. Maar wat hadden die jongens? Toen waren ze nog wat mild. Dat betekent dat er tegen die mannen die opgepikt waren gezegd was... jullie mogen ook 14 dagen naar huis toe. Maar je moet dan weer terugkomen. Dat komt toen nog. Later niet meer hoor.
Nee.
Maar en die mannen hadden aan elkaar beloofd, de eerste groep die heen gaat, die moet wel terugkomen, jongens. Want wij willen natuurlijk ook, hè? Want wij hebben ook een gezin thuis.
Ja.
Voor de tweede en de derde groep. Ja. En mijn vader, die had ook, als het ware, een eed gezworen van, daar kun je op vertrouwen.
Ja.
Dus die is teruggekomen. Ik weet nog dat ik naar een priester ben gegaan. Ik was zo ontzettend blij. En die kende ik. En die had voor boekjes gezorgd voor ons gezin, dat hij thuis kwam. En toen is het gebeurd dat mijn vader met mijn moeder, die hebben het heel moeilijk gehad met elkaar. Omdat hij die eed had afgezworen, zou ik maar zeggen. Gezworen.
Ja.
Dat hij terug zou gaan naar Duitsland. Nou, mijn moeder vond dat natuurlijk verschrikkelijk. Want intussen hadden wij de hongerwinter.
Ja. Dus je kon uw vader wel, kon wel extra hand, een paar
mijn
gebruiken.
Mijn vader is natuurlijk nog vrij lang dat er Duitsers bij ons kwamen. Die kwamen mijn vader. En intussen waren wij in de hongerwinter verhuisd naar... Hoe heet het? Naar
Bloemendaal.
Overveen.
Overveen was u verhuisd.
En wij woonden daar.
Want u woonde al in Bloemendaal al eerder.
Ja.
En toen ging je van Bloemendaal naar Overveen.
Ja, in de hongerwinter. En daar waren we ook weer met een ander gezin bij elkaar. En we woonden naast Jo Vincent, die beroemde sopraan.
Ah.
Die was katholiek geworden. En haar vader was die bijadier in Amsterdam. En zij was getrouwd met een katholieke arts. En die heeft mijn vader later nog behandeld. En dan gingen de mensen, zeg, naar het concert, dat is natuurlijk wel mooi, niet met geld, maar een zakje met aardappelen of een potje jam. Dat was de entree.
Wauw.
Of een bos bloemen.
Ja.
En op zondagmiddag gaf zij dan een concert.
Ja. En u vertelt dat ook om te illustreren, want we hadden het eerder over het proces... naar het gewijd worden als priester. Hoe heeft u dat beïnvloed? Wat heeft u daarvan meegepikt dat u later heeft meegenomen in uw werk?
Nou, dat is het volgende. Dat de muziek heeft daar ook een rol gespeeld. Ik werd misdienaar in Overveen. Terwijl mijn vader niet was. We hadden geen licht in de kerk, want er was geen stroom. En het orgel werd bespeeld door Jan Mul.
Dat is ook een bekende naam.
En er moest gepompt worden.
Ja, handmatig. Ja, dat was geen motortje.
Voor het orgel, hè?
Voor het orgel, ja.
En ik ben bisschenaar geweest en als wij te communie gingen, dus met de hostie, dan was het zo, dan hadden ze bij de communiebank, er was zo'n bank dan waar je op kon knielen en dan ging de pastoor langs met de hostie zoals dat hier zondags gebeurt, hè?
Ja.
En wat werd het geval? De stroom valt daaruit en... Toen zette de koster voor mij, die zegt tegen mij, ik heb hier een fiets, die wordt omgekeerd en dan moet jij trappen.
Ja, ja.
En dan
ja.
Gaf hij licht voor de pastoor om de communie te geven in die donkere kerk.
Zo, dus hij heeft op een onderstebovenstaande fiets, die heeft zitten trappen
ja.
Met het licht, met de dynamo op het, ja, op het wiel.
Ja, ja, ja. 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 Zulke dingen.
En dat zijn toch bijzondere dingen.
Ja.
Dan is wat we in het afgelopen jaar hier in de kerk hebben meegemaakt.
Ja.
Nog eigenlijk wel kinderspel, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, het is natuurlijk ook moeilijk voor veel mensen nu. Maar in ieder geval, nou, dat zijn dan van die gebeurtenissen. En ik zat daar op verschillende scholen dus. Maar dan werden we weer uitgejaagd, want dan moesten de Duitsers weer die school hebben.
Ja.
Nou, zo ging dat allemaal. En dus dat vond ik eigenlijk wel eigenlijk heel belangrijk. Maar je was toch veel meer op elkaar betrokken.
Ja.
En dat, door de nood hoor, laat ik dat eerlijk zeggen.
Ja.
Hè, door de nood. Niet omdat wij nou ineens zulke geweldige mensen waren, nee. Maar ja, dat was heel belangrijk eigenlijk ook.
Ja.
En...
Heeft u dat altijd in de kerk gevonden, die saamhorigheid, als ik het zo mag noemen?
Nou, ik ben dus, ik moet heel eerlijk zeggen, pas later eigenlijk, hè, toen ik ook priester was, niet meteen. Maar voor mij was het een geweldige klap dat de kerk natuurlijk ook zo menselijk is, dat er ook onmenselijke dingen gebeuren. En... Laten we heel eerlijk zijn.
Ja.
Hè?
Ja, en zoals? Wat noemt u zo'n voorbeeld?
Nou ja, ik wil maar zeggen, het feit natuurlijk ook dat er ruzie gemaakt kon worden. Dat er mensen waren die het Vaticaans Concilie, ja, dat ze veel te modern vonden.
Hè, ja.
Ook in Nederland. Dat er nieuwe bewegingen stonden. Ik denk bijvoorbeeld aan Huub Oosterhuis.
Ja.
Hè, en het koren. En wat we nu
Nederlandse teksten.
Ja.
Niet meer Latijn.
Nee.
Ja.
Hè? En ik wil maar zeggen, dat was natuurlijk voor veel mensen die er helemaal niet op berekend waren, die hadden er wel van gehoord. Ja. Maar ja, voorlopig bleven die koren allemaal nog Latijn zingen.
Ja. Hè?
En de priester ook. Maar dat altijd werd omgedraaid zoals dat nou hier is. Ja. Nou, dat was natuurlijk... Wat krijgen we nou?
Hoe bedoelt u het altaar werd omgekeerd?
Het altaar stond altijd tegen de muur aan. Dus
ja.
De priester, als hij een viering had, dan stond hij met zijn rug naar de mensen toe.
Oh!
Dat
wist ik niet.
Ja.
Zo.
Dus dat was. Hij keerde zich wel eens om, bidbroeders en zusters. Oké, maar dan in het Latijn.
Ja, maar hij bad eigenlijk net zoals de gemeente tot God. Hij deed.
Ja.
Hij
was de voorganger.
De viering op aan God.
Ja,
niet
precies.
Aan de mensen als een entertainer, zou
je
zeggen.
En iedereen vond
gezien.
Dat gewoon, hè?
Ja.
Maar er waren al eerdere mensen die, degene die zeggen dat, ja, kan dat nog eigenlijk wel? Waarom die priester zo? En ja, die vervulden dan eigenlijk ook de rol van Jezus Christus. Nou, ik heb er altijd, laat ik maar zeggen, vragen bij gehad. Want ik zal maar niet... Ben ik dan de vervanger van Christus? Nou, heb ik het dan niet hoog in mijn bol?
Ja.
Dus toen dat allemaal ging... Maar toen eigenlijk, laat ik maar zeggen, de kerk, de hiërarchie. Dus te beginnen met de paus en de bisschoppen, kardinaal en de priesters. Die waren natuurlijk eigenlijk, dat was een gezag. Zoals we dat ook in de maatschappij hadden. De hoofdonderwijzer, om maar eens wat te noemen, de arts, de dokter, laten we zeggen, en de advocaten, dat waren mensen die hadden bij wijze van spreken bijvoorbeeld al gezag.
Ja.
Hè? En dus dat was.
Maar daar hoorde de priester ook bij.
Daar hoorde, ja. Hè? Die krijgen vaak een ereplaats.
Ja. Sprak u dat aan in het métier voordat u begon?
Nou, ik moet zeggen... Nou, eigenlijk niet. Als ik heel eerlijk ben, ik kwam in 1961, werd ik benoemd. Dus was mijn keuze niet.
Was uw keuze niet? Hoe bedoelt u dat?
En dan kreeg je gewoon een brief, vaak in het Latijn. In die jaren nog. Ja. Dan werd de plaats aangewezen.
Wat was u voordat u priester was dan? Was u
toen diaken? Heb ik op het seminarie gezeten. Dat was dus een speciale school. En daar bleef je slapen ook.
En met welk doel was u daar terecht? Want u heeft, neem ik aan, wel de keuze gemaakt. Werd u daarheen gestuurd?
Ja, als je priester wilde worden, dan moest je naar het seminarie toe.
Ja, maar u wilde dat?
Ja, daar heb ik ja tegen gezegd. En mijn ouders ook.
Ja. Maar wat was de reden dat u daar ja tegen zei? Om naar het seminarie te gaan? Want zoals u ook zegt, het priesterschap was op dat moment een vrij afstandelijk beroep. De priester had niet overal de functie zoals u dat in Bloemendaal of in Overveen had meegemaakt.
Nee, dat
hoe
is
hoe mensen
ook zo
daar in de kerk
maar
waren.
Maar je had natuurlijk toch ook al priesters in die tijd, die zo bijvoorbeeld in zo'n stad als Amsterdam, hier in die volkswijken, natuurlijk veel dichter bij mensen stond al. Hè?
En dat sprak u het meeste aan?
Ja, dat vond ik heel belangrijk, ja. Dat moet ik wel zeggen, ja.
Is er een persoon waaraan, het hoeft geen priester te zijn, maar een persoon waaraan u een voorbeeld heeft genomen in uw beginjaren?
Ja, die zijn er zeker geweest. En dat was eigenlijk voor die mensen ook degene die leraar waren op school, onderwijzer, dat waren de mensen die eigenlijk mij niet zoveel geleerd hebben. Met alle respect zeg ik dat overigens, in rekenen en taal. Maar de manier waarop ze met ons omgingen. Niet omdat ze de dingen altijd goedkeurden, die wij fout deden. Maar de manier, en dat vond ik altijd, die diepe menselijkheid, die is, vind ik, zo ontzettend belangrijk.
Hoe uitzicht die menselijkheid? Misschien kunt u dat illustreren met een voorbeeld.
Nou, dat is met name of mensen goed konden luisteren. Dat is natuurlijk een heel, heel wezenlijk iets wat later bij mij nog veel belangrijker is geworden eigenlijk ook. Hè? Omdat... Ja. En dat vond ik op school ook, waren ook van die lieve juffrouws, die waren echt met hart en ziel, laat ik zo maar zeggen, dat merkte je ook. Naar wie je graag luisterde ook, hè? Met wie je ook plezier had en zo, met wie we toneel speelden zo, die waren regisseurs op school, zelfs op de lagere school, dat we toen nog zeiden, ja.
Ja.
Hè? En ook, dat waren ook mensen die ook, laat maar zeggen, heel goed konden vertellen vaak, ook van de Bijbel, die Bijbelse verhalen, zou ik maar zeggen, niet de tekst zelf.
Ja.
Dat vond ik ook heel boeiend, zou ik maar zeggen. Hè?
Ja.
En ook de manier waarop zij... Dat leefde ook van binnen bij hen veel meer, zal ik maar zeggen. Ook, hè?
Ja. Als ik uw verhaal zo hoor tot nu toe, dan... U bent al vroeg in uw leven op zoveel verschillende manieren geconfronteerd met hoe belangrijk andere mensen zijn en dat eigenlijk het eigen leed is misschien niet zo belangrijk, omdat u zoveel ook om u heen ziet. In die begrafenisstoet waar het over begonnen, ja. Maar ook in de oorlog, dat wat ze uw vader en alle mensen en de Joden in uw omgeving aandeden.
Ja.
En dat u eigenlijk, als ik het zo hoor, zag, het leed in de wereld is zo groot. Er is iets te doen.
Ja.
En ik maak mezelf eigenlijk klein voor het aangezicht van dat leed. Zal ik het een beetje krom formuleren?
Ja. Nou, nee hoor, dat vind ik wel een heel belangrijk punt van de kern. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben dus als 12-jarige, na dus wat we toen noemden de lagere school, hè, de basisschool, degene die priester wilde worden, niet dat je zomaar aangenomen werd. Maar dan had je de toestemming over, als je bisschop was, dan kende de pastoor je ook vrij goed natuurlijk. En ook andere mensen. Dus daar werd wel een oordeel over geveld. Probeer het maar. En er waren mensen ook die priesters erg belangrijk vonden. Laat ik maar zeggen, ja. En die dus ook graag geld ter beschikking stelden. Mijn ouders konden het niet betalen. Maar in ieder geval, er werden dus nogal wat priesters en zeker ook naar andere landen, missionarissen zou ik maar zeggen. Hè?
Ja.
Nederland stond hoog aangeschreven, ja, dat missiewerk allemaal. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik toen, je zou kunnen zeggen, het kleinseminarie, dat was in Heemstede. En dat was eigenlijk zoiets als een gymnasium. 6 jaar. En we moesten iedere ochtend om 5:30 op.
Zo.
Ja.
Voor de metten.
Ja, zo. Nou, de metten niet, maar dat was wel, laat ik maar zeggen, het ochtendgebed en de meditatie. En ja, daarna 1/2 uur studeren en dan pas eten.
Ja.
En we hadden zo'n 6 lessen per dag. Van 50 minuten.
Zo.
Dat was heel wat voor die kereltjes, hoor, als wij.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Maar ik bleef prompt zitten in de 2e klas. Want we kregen meteen Grieks en Latijn en Engels en weet ik wat allemaal. Maar door die oorlog had je natuurlijk niet zo'n... Je was er eigenlijk niet op voorbereid. Alleen wat Franse les had ik gehad op de lagere school.
Ja, dus ik had een heleboel gemist.
Ja. Ja. Dus, en dus zo waren er meer. We bleven met heel wat jongens bleven we toen. De klas was toen 90, dus die was in 3 verdeeld.
Ja.
En dan kreeg je nog daarna 2 filosofie en 4 theologie in Warmond. Nou, toen was het intussen, en ik vond die tijd zo lang. Ik denk, moet ik nou zo lang wachten? Of
dat was niet de reden waarom u dat deed.
Ja.
Dat was niet uw doelstelling.
Ja, ja.
Maar dat vind ik nou zo interessant aan uw verhaal. Dat u vertelt over de mensen die u geïnspireerd hebben en de gebeurtenissen die u geïnspireerd hebben om datgene te doen.
Ja.
Om daar te zijn waar u nu bent.
Ja, dus wat dat betreft, we hadden natuurlijk ook prachtige toneel. Ik heb contrabas gespeeld. Zowel Mozart als, laat ik maar zeggen, ook als begeleider van, laat ik maar zeggen, met cabaret.
Er werd veel gemusiceerd binnen het seminarie of was dat ook daarbuiten?
Ja.
Ook daarbuiten?
Ja, we hadden 1 radio en daar mochten we naar luisteren.
Mm-hmm.
Zondags was er zo'n opera rubriek, dat kan ik me nog herinneren. Televisie was er nog niet, maar toch wel in de 3e, 4e klas ook zo. Maar niet dat we iedereen zo iets hadden.
Niet zoals we dat nu kennen.
Nee, het was 1 leraar die daarvoor zorgde.
Ja.
Maar in ieder geval, maar wat voor mij wel belangrijk is geweest, die professoren van het Groot Seminarie, daar waren mensen bij die hadden... Die betekende ook buiten het seminarie met het Jodendom. Er was bijvoorbeeld bij iemand die later kardinaal is geworden, Willebrands, die ontzettend veel betekend heeft voor de ecumene hier in Nederland, maar vooral ook in het oosten van de wereld, met name in, laten we zeggen, die dus echt vanuit Rome, laat ik maar zeggen, daar als kardinaal. En die wat is zo'n eenvoudige man. En nu pas, sinds een jaar, is er een boek verschenen, niet
biografie.
Een autobiografie, maar wel een biografie.
Ja, want hij is al overleden, of?
Ja, maar die is straks 94 geworden. En die heeft ontzettend veel betekend eigenlijk ook, hè, voor de openheid naar de Russisch-Orthodoxe kerk bijvoorbeeld, maar ook naar andere kerken.
Om de verzoening tussen de verschillende kerken tot stand te brengen.
Nou, van die mensen heb ik les gehad, en zo waren er nog een paar, hè.
Ja.
En die heel veel betekend hebben ook bijvoorbeeld, die bij het Vaticaanse Concilie de voorbereiding ook meegedragen hebben. Daar was Willebrands er ook eentje van, maar ook professor Groot en zo. En nou, verschillende mensen. En die maakten op mij toch een grote indruk ook.
Die wilden die vooruitgang ook,
ja.
En die vermenselijking.
Ja. En er was op het kleinseminarie, wij kregen alleen maar lessen, behalve van de gymnastiekleraar. Dat was een leek, de andere was allemaal priester. Maar ik was heel gevoelig voor degene die heel concreet konden preken.
Ja.
Dat was Straathof. En Straathof was meteen, dat was ook, was ik een muzikus, hè. En ik heb me daar mijn diploma gehaald voor het Gregoriaans.
Ah, oké. Okay. Ik dacht met uw contrabas, maar dat zal het niet geweest
zijn in het
seminarie. Dus dat was met Gregoriaans.
Ja.
Ja.
En later, en ik was helemaal weg van de polyfonie, de klassieke polyfonie.
Zo wat latere muziek.
Ja, en ook van Hendrik Andries. Hè?
En toen leerde ik Albert de Kleerling. Vroeg 20e eeuw al.
Hè?
Dat is al vroeg 20e eeuw, toch?
Ja.
Ja.
En dat vond ik geweldig dat daar een viering kwam. Ik had dan nooit in een koor gezongen. Van vierstemmig of zo. Hè? Dat, Dat was ongelooflijk mooi. Dat was voor mij een openbaring. Toen had ik nog een stem als een sopraan.
Maar muziek heeft dus, dat heeft u ook al eerder aangegeven, speelt voor u een grote rol in het kerkelijk gebeuren.
Ja. Ja, ik ben ook door de mensen gevraagd om dirigent te worden van de klassieke polyfonie. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook de missen van Andriessen, vierstemmig gedirigeerd.
Die heeft u geleid?
Ja.
Zo.
Ja, ik heb nog bij de oprichter van het, hoe heet dat koor ook weer?
Zal ik een kopje koffie of wilt u misschien een glaasje water nog voor u inschenken?
Nee hoor, zo is goed denk ik.
Okay. Ja.
Hoe heet het ook weer? Ik kon even niet op zijn naam, kwam mij zo al een tijd overleden. Maar de oprichter van het meerstemmig koor, hoe heet dat nou toch alweer? Een aparte naam. Het bestaat nog steeds.
Het koor bestaat nog steeds. Nou ja, het is misschien. Goed, misschien maar, komen we er nog wel op.
Maar heb ik in Den Haag heb ik daar een week les van gehad. Directieles.
Ja.
Nou ja. De muziek heeft voor mij een grote rol gespeeld ook allemaal. Ja, dat vind ik ook ontzettend. En toneel ook, hè?
Is een kerkdienst een beetje toneel?
Wat zeg je?
Is een kerkdienst een beetje toneel?
Ja, dat zou je ervan kunnen maken natuurlijk.
Het is een beetje een ordinaire vraag misschien.
Ja, ja. Nou ja, kijk.
Maar dus, komt er theater bij kijken?
Nou, dat is ook wel. Kijk, het is ontzettend belangrijk dat je de taal weet te spreken. En ook, laat ik maar zeggen, van binnenuit. Dat vind ik ontzettend belangrijk. In die zin zit er natuurlijk ook een toneelmatige kant aan. Zeker waar. En wat wij op het seminarium wel deden, bijvoorbeeld, dat was ja, vondel spelen. Dat die,
ja?
Ja.
Maar en treurspelen
uit de Griekse mythologie, hè?
Oké. Okay. Ja, ik ben niet bekend met Vondel. Ja, ik ken hem van naam, maar ik moet zeggen dat ik hem nooit bestudeerd
met
heb.
Met de rijen die dan gezongen werden ook, hè?
De rijen?
De rijen, ja, dat noemden ze zo. Hè. Dat was, je hebt ook toneel ook, waar in ieder geval, zeker ook bij de treurspelen, waar ook composities kwamen, dat er een koor was. Hè, wat
volgens dus de Griekse traditie, het
ja,
chorus.
Precies, ja, precies. Ja.
Ja, dat levert dan commentaar op de dingen die
precies,
op het podium werden uitgebeeld.
Ja, het werd als ook gebracht als een soort bezinning ook, hè, op de gesproken teksten.
Dat is eigenlijk ook wat er in een kerkdienst gebeurt. Als er een acclamatie gezongen wordt na een lezing.
Ja, zeker, ja. Ja, daarom is het altijd goed, hè, als je veranderingen wil, dat je ook weet wat de traditie is. Niet om die traditie beter te maken, maar waar het nou eigenlijk om gaat.
Ja. He? Alsof je moet geen essentiële onderdelen veranderen. Je moet alleen de boel moderniseren.
Ja,
maar
ja.
Het autootje moet als het ware blijven werken. Ja, het mechaniek moet in stand blijven. Ja. Oh, interessant, ik heb daar nog nooit op die manier tegenaan gekeken.
Ja.
Maar inderdaad, ja. Wat is er voor u? Er zijn natuurlijk overduidelijke antwoorden op die vraag. Maar wat is voor u het mooiste of het belangrijkste deel van een kerkdienst, van een viering?
Nou, wat we door het Vaticaans Concilie naar voren hebben kunnen is gebracht, dat is met name dat de katholieken die hadden bijvoorbeeld een grote achterstand vergeleken bij de protestanten om te gaan met het woord Gods. We gebruikten het wel, maar er zijn nu veel meer studies gemaakt, ook in de opleiding zal ik maar zeggen ook. En niet om de teksten voor te lezen alleen, maar heel kritisch veel meer, wat maak je er zelf van?
Ja, om een persoonlijke interpretatie te geven.
Ja, en dan ook of je er zelf eerlijk mee bezig bent. Dat je niet een mooi verhaal houdt, maar kan ik dat wel? Mag ik dat wel doen? Ik lees die tekst wel voor, maar wat maak ik er nou zelf van? Als het nou gaat over een verhouding met het mysterie van God. Ben ik daar zelf persoonlijk bezig, buiten de kerk ook?
Ja.
Dat.
Ja.
Dus dat vind ik dus het woord van God, dat is ontzettend belangrijk. Niet alleen om dat te verkondigen zomaar, maar die verkondiging en mensen zijn, ook de mensen die helemaal geen universiteit of wat dan ook gehad hebben, heel gevoelig, ook hier.
Ja.
Voor wat er gezegd is, beleeft die man dat nou zelf of heb je alleen maar een mooi praatje en zo.
Dus u houdt de mensen eigenlijk een soort spiegel voor?
Ja.
In het ideale geval?
Ja, maar ik moet zelf ook bereid zijn de spiegel voorgehouden te krijgen.
Ja, en hoe geeft u dat vorm?
Nou, dat is met name zoals mensen wel reageren. Ook als ze kritiek hebben.
Ja.
Of als iemand zegt, ja, dat was me nou niet een beetje helder in die preek. Of wat is dat nou?
Ja. U gaat altijd graag met mensen in gesprek na afloop, heb ik gezien.
Ja. En niet om te vragen van, hoe vond je het nou? Nee, dat zal ik niet vragen. Maar ik sta er wel voor open als mensen natuurlijk, ja, dat vind ik zelf. Hè? Dat hoort in dat hele leerproces.
Ja. Hè? Hoe kom je erachter hoe iemand ergens over denkt?
Nou, je kan als mensen, nou ja, dat gaat soms heel spontaan gaat dat, hè. Als je een beetje kijkt, het is eerst maar natuurlijk toch of je wil luisteren, of je je vertrouwen geeft aan mensen. Dat zijn allemaal van die dingen die natuurlijk toch heel belangrijk zijn. Ja. Of dat jij er even per man rondloopt en zeggen, nou fijn, ook al zeg je het niet, maar van, ik weet het, want ik ben priester.
Ja.
Nou, dat vind ik een verkeerde grondhouding, zou ik maar zeggen.
Ja. En ik zie dat aan u, dat u dat wel vaak gezien heeft, misschien bij mensen om u heen. U ziet dat vaak in de kerk,
ja.
Die houding van, ik weet al, misschien niet alleen bij priesters, hè, maar ook bij mensen die zichzelf heel wat vinden in het kerkelijk gebeuren.
En wij zijn net zo zeer kwetsbaar als andere mensen.
Ja.
En je moet nooit boven anderen staan.
Ja.
Ook al zou je de neiging krijgen of dat stiekempjes ingefluisterd wordt van, joh, jij zou dat beter kunnen. Kijk uit met die vooroordelen allemaal en laat zeker jezelf ook niet zien. Wat we zondag ook in de apostel Paulus zei ook. Hè? Kijk niet naar je eigen prestaties op de eerste plaats, dat je dat zo belangrijk vindt.
Ja.
Het is je gegeven.
Ja. Hè?
En de opdracht is om de gaven die je hebt, ook die nog verborgen zijn, dat die tot uiting mogen komen. Niet om jou een goede naam te geven, hè? Maar dat te delen met mensen. He, dat vind ik ook. En dat is het fijnste ook. He? Want er zijn natuurlijk zat mensen die zeggen, die denken, oh fijn, kijk, daar loopt hij. Dat is een Bertelsiaan. En hij verbeeldt zich heel wat.
Ja.
He, dat kan natuurlijk bij vrouwen ook zo zijn, maar ja.
Nee, mensen in uniform, hè? Dat is natuurlijk, ja. En we leven wel in een tijd waarin, mensen gelijker aan elkaar lijken te worden.
Ja.
Is het niet?
Ja, dat is heel belangrijk, ja.
Het is heel belangrijk, maar het is misschien ook, ik hoor heel veel mensen die het jammer vinden. Ik kom dan zelf uit het onderwijs en ik hoor wel eens toch dat het mensen het jammer vinden. Van vroeger hadden leraren nog een bepaalde status. En ja, tegenwoordig, je krijgt gewoon kritiek van je leerlingen, je krijgt kritiek van ouders. Ja. Van, zou je dat niet eens doen, zou je dit niet eens doen? En ja, je zou er soms kriegel van worden, van al die gelijkheid.
Ja, dat is ook zo. Maar er zijn ook natuurlijk ook mensen in het onderwijs die toch gezag hebben. Alleen gezag, dat kun je niet meer hebben omdat je een bepaalde benoeming hebt. Daar kijken de mensen doorheen.
Ja.
Maar laten we zeggen, je krijgt gezag van onderaf aan. Of niet?
Ja. We leven in een tijd, nu ook het afgelopen jaar, waarin gezag ook heel belangrijk is. Mensen zoeken actief naar mensen om naar op te kijken. Mensen die hen vertellen wat ze moeten doen.
Ja.
Wanneer ze veilig zullen zijn voor het virus dat
zeker.
Op dit moment rondwaart.
Zeker, dat is waar. Dat is zeker waar, ja.
Hoe ervaart u dat, die behoefte aan gezag?
Ja, ik denk als het gezag van binnenuit komt van mensen. Kijk, het gezag zoals het vroeger was, dat het, mag ik dat zo zeggen? Als dat bij voorbaat al vaststaat omdat je dit beroep hebt, dan denk ik dat het dan te zwak is.
Ja.
Maar als het zo is dat het gezag naar voren komt in mensen, op de eerste plaats in een wijze van luisteren. Dat vind ik ontzettend belangrijk. En dat je jezelf kan relativeren. Dat je niet het er hebt van, ik weet het.
Ja.
Ik vind het fijn als mensen ook kunnen zeggen, ja, goh, Jee, nee, dat wist ik niet.
Ja, dus je eigen zwakheid durven onderkennen.
Ja, en dat vind ik een grondhouding, laat ik maar zeggen, die waarvan je zegt, goh, hey, hij begrijpt me tenminste, hij snapt me. En ik word bijvoorbeeld bij voorbaat al niet veroordeeld.
Ja.
Hè? En dat leer je ook hopelijk in je leven, maar je blijft dat ook leren. Dat vind ik wel belangrijk, hoe oud je ook bent. Hè? Dat we niet bij voorbaat al mensen, oh, ik weet het beter, oh, die leert natuurlijk, die zo. En mensen, ook de mensen die dat niet zo uiten, maar die hebben veel meer kostbaarheden in zich. Wat niet met geld te betalen is, zal ik maar zeggen. En vele mensen zijn niet verder gekomen, omdat ze ook niet voldoende gerespecteerd hebben gezien. En ook omdat ze niet uitgedaagd werden.
Ah,
daar ben ik van overtuigd.
En hoe daag je uit? Hoe laat u zich uitdagen?
Nou, ik denk dat er iets heel belangrijks aan vooraf gaat. Dat is of je geraakt wordt in je verstand en in je hart.
Of je je laat.
Ja.
Of je dat ook. Of je
tuurlijk.
Dat is wel, vind ik wel.
De liefde moet van twee kanten komen.
Ja.
Als ik het gesloten hou, ja. Dan gebeurt er natuurlijk ook niks.
Ja.
En dat vind ik. Er wordt eigenlijk. Ook van de hedendaagse mensen en ook die echt ook gezag willen hebben. Eigenlijk of wij leren, laat ik maar zeggen zo, jezelf te kennen ook. Dat is iets heel vanuit een oude traditie, zal ik maar zeggen ook, van de Grieken.
Ja, ken uzelf, het orakel van Delphi,
ja,
toch?
Bijvoorbeeld, ja. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja.
En dat wij ook plaats weten te geven, ook al is dat best wel moeilijk, maar ook aan je eigen dingen waar je tekort schiet of waar je moeite mee hebt ook en zo ook, dat we niet alles verdoezelen. En ik denk dat dus die hele gezagskwestie, laat ik maar zeggen, die is ook wat ingewikkelder geworden, maar mensen zijn toch wel heel gevoelig voor het feit als iemand alleen aan de buitenkant gezag en dat met stemverheffing moeten gaan en weet ik wat niet allemaal.
Ziet u dat bij onze leiders tegenwoordig?
Ja, ik vind, er wordt een, denk ik in deze tijd een ander leiderschap. Eigenlijk moeten we naartoe groeien.
Ja. Zitten leiders van nu nog veel te veel vast in dat autoritaire, plaatje van leiderschap, denkt u?
Ik vind het, soms kom je dat ook tegen de Tweede Kamer bijvoorbeeld, hè?
Ja.
Of bepaalde mensen, hè? Dat de hele essentiële dingen worden vergeten eigenlijk ook.
Zoals?
Nou ja, de hele uitbetaling van de.
De toeslagenaffaire bedoelt u?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja. Hè? Dat over het hoofd wordt gezien. Dat ging dus inderdaad om mensen die daar de dupe van werden.
Precies,
en dat werd niet gezien.
Ja,
dan mis je inderdaad die kerntaak. Ja, dat je er voor de mensen bent als overheid.
Ja. Ja. En ik vind ook, laat ik maar zeggen, wat heel belangrijk is, dat is natuurlijk ook in deze tijd het feit van of wij willen overleggen. Het gaat mij niet om dat je alles maar moet overleggen zo lang mogelijk. Nee, maar ik denk dat het een hele kunst is om de dialoog, laat ik maar zeggen, te leren.
Ja.
En daar hoort het luisteren natuurlijk heel erg bij. Ja. En natuurlijk, er moeten dan ook wetten zijn, dat begrijp ik ook wel. Dat is met de schoolsituatie zo, dat is met de kerksituatie zo, dat is overal zo, natuurlijk. Maar de manier waarop we dat natuurlijk toch proberen, laat ik maar zeggen, op een menselijke wijze te doen. Hè? En als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden, dat mensen daar meteen ook in gedeeld worden. Niet van dat het al gebeurd is, maar dat je zegt, mensen, dit is de nood die er op het ogenblik is. Of hier loopt het uit de hand. Ja. We zitten daarmee.
Ja.
Willen jullie meedenken? Hoe pakken we dat aan?
En gebeurt dat volgens u op dit moment? En als we naar het afgelopen jaar kijken, gebeurt dat onvoldoende? Dat die dialoog wordt aangegaan? Dat er naar de mensen wordt geluisterd?
Ik denk het wel, ja. Want je moet natuurlijk toch, als je dat niet gewend bent, wat inleveren, zou ik maar zeggen. Hè?
Legt u dat eens uit. Wat moet je inleveren?
Nou, laat ik maar zeggen, je eigen visies, dat die bepalend zijn. Want ik heb er toch voor gestudeerd. Ik heb nog een diploma ook nog.
Ja.
Maar dat je dat weet te relativeren. Hè? Of wij bereid zijn een grondhouding te hebben van, hé, daar is iets aan de hand. Wat dat is. Laten we daar eigenlijk de tijd voor nemen. En vooral bij de HEMA weer een grote koffer kopen met geduld, zou ik maar zeggen. Nou, ik noem de HEMA nou maar. Maar ik bedoel maar dat geduld, hè?
Ja.
En dat we de ervaring mogen opdoen dat we elkaar nodig hebben om ook te groeien. Dat je elkaar daar in die zin uitdaagt. Dat hoeft niet te gaan met woorden per se. Maar om maar te zeggen, waar je een voorbeeld aan kan nemen, ja, dat missen we eigenlijk daar.
Ja. Hè? Ja. Je zegt het, dat eigenlijk je moet je autoriteit even opzij durven zetten en geduld hebben met de mensen om die dialoog aan te gaan.
Ja. Ja.
Er zijn mensen hier in Nederland en die geloven dat het hele virus dan gewoon één groot praatje is van wie dan ook. Of het nou Bill Gates is of iemand of de Marsmannetjes. En dan is mijn eerste reactie, luister naar die wetenschappers, want die hebben ervoor geleerd. Ja. Waarom luisteren jullie niet naar de mensen die ervoor gestudeerd hebben?
Ja. Nou, we hebben de wetenschap natuurlijk ook nodig. Dat hebben we nodig, hè? Ik zou het erg vinden als we in de kerk, laat ik maar zeggen, maar denken van, oh, als je maar een kwast met wijwater hebt, spreid dat er maar over uit, dan is het gebakken. Nee, maar zo gaat het niet. We hebben de wetenschap nodig eigenlijk. He? En vooral mensen die zich daarvoor inzetten, voor die wetenschap, juist als het maar niet zo is dat het alleen uitsluitend voor eigen glorie is.
Ja.
Maar dat die wetenschap gedeeld wordt en in dienst wordt gesteld van.
Ja.
Dat zou ik een heel belangrijke zaak vinden.
Ja, ziet u die wereld ontstaan?
Nou, kijk, zolang wij natuurlijk denken, wij kunnen het gezag als een dictator, hè, of met zwaar geschut, met geweld, dan redden we het niet. Daar ben ik diep van overtuigd. Tijdelijk zal het misschien wel eens een keer uitzonderlijk moeten gebeuren.
Ja. Alsof je naar binnen moet, als het luchtalarm klinkt, bijvoorbeeld.
Ja.
Zo'n situatie.
Ja, tuurlijk. Hè, dat je zegt, er vallen te veel doden. Of er zijn te veel mensen die slachtoffer worden. Maar wat ik heel belangrijk vind, dat is namelijk ook het respect voor mensen. Ook als ze niet naar lelies ruiken, zal ik maar zeggen.
Ja,
we hebben hier, toen ik hier Pistool was ook nog, toen was het, de Ada was er ook bij.
Ja, Ada is een van de medewerkers hier, vrijwilligers in de kerk.
En het was ik ben hier met een dominee. Eén keer in de 14 dagen was dat. Dan kwamen we hier in Exodus.
Exodus, dat is.
Ja. Weet je wat het is? Dat is op de.
Nee.
Bestaat nog steeds.
Ik weet dat het boek is dat naar Genesis volgt in de Bijbel.
Ja,
maar
dat is heel.
U refereert niet aan de Bijbel.
Ja, ja. Maar ik denk dus aan dat zij. Er is hier op de Overtoom. Is vooral. Meer naar het centrum toe, is er een huis, een groot huis. En daar worden met name mensen die dus gevangenisstraf hebben gekregen. Enkele vrouwen zijn er ook wel eens. Die wonen daar zo, maar die hebben zich zo goed in de gevangenis eigenlijk toch positief.
Goed gedragen.
Ja, zegt het wel. Dat zij eigenlijk hier bij elkaar zijn uitgenodigd. En die hebben ook bijvoorbeeld, eentje maakt er op een schip in Zaandam het schip schoon. Vaak de olievaten. En weer anderen, die zijn bijvoorbeeld werkzaam bij een fietsenstalling. Onder bepaalde beperkende afspraken natuurlijk ook. Ze mogen wel wat meer bezoek ontvangen. Van hun eigen vrouw, kinderen ook wel. En daar hadden wij gesprekken mee. Ik heb van mij is dan weer 10 jaar geleden, zeker ruim jaar, geweest. En dat was dus in dat huis hier zo. En dan kwamen we ook 1 keer in de 2 maanden bij elkaar in de Kerk van de Liefde.
De Oude Kerk.
Oude Kerk.
Ja, daar ben ik nog geweest. Ja. Die is er niet meer, aan de Da Costa-kade.
Ja, ja, ja. En dan hadden we ook zo'n soort kerkdienst. Maar dat was natuurlijk niet te vergelijken met een eucharistieviering, want daar ging het niet om. Het ging, degene die dat wilde, die kwamen bij elkaar. En er was, de ene keer was er een dominee bij, de andere keer was ik erbij. En dan werd er gezongen. Een stukje uit de Bijbel, maar dan zo toegepast dat het voor die jongens, dat was al eerder ingeleid, al die gesprekken die we eerst bij hun in hun eigen huis hadden, daar zo, hè, dat waren interessante gesprekken. En er kwam op een gegeven moment kwam er een jonge kerel en die zei voor ons, jongens, ik moet praten met jullie, want ik heb mijn vrouw toch zoveel leed aangedaan en mijn kinderen ook. Dat kan toch niet verder gaan? En dat had hij op schrift gesteld.
Als boetedoening?
Ja. En niet dat hij dat van ons moest, maar zelf zo. En dus, laten we zeggen, dus die mensen die daar komen, die zeggen, jongens, we hebben het niet goed gedaan. En dan zo met die mensen omgaan, laten we zeggen dat je zegt, ik wil van die lui ook leren. En dat deden we ook. Hoe je in zo'n situatie, hè, want gevangenis is altijd nog hartstikke erg hoor. De vrijheidsberoving, zou ik maar zeggen, ook al heb je het erna gemaakt, bij wijze van spreken. Dan, ja. En daarna gingen we ertessoep eten, meestal. En wat anders, in de pastorie daar zo. Dus dan krijg je die mensen ook te spreken, hè, waardoor je dus een andere kijk krijgt, niet om het kwade goed te praten, maar, laat ik maar zeggen, om van deze mensen toch een ander beeld te kunnen krijgen, waardoor je voorzichtiger wordt in je oordeel, of het helemaal nalaat, of dat je zegt, goh, die mensen zijn toch op een goede weg.
Ja.
Hè? Dat gaat natuurlijk niet 1 keer.
We hebben allemaal een weg te gaan.
De paus die heeft van de week ook iets moois gezegd. Die zegt, hoor eens hier, een priester die de biecht hoort van anderen. Die moet dat niet doen als hij zelf niet ervan overtuigd is dat hij zelf ook een zondaar is. Ik vind dat geweldig.
Ja.
Ik vind dat geweldig. En dat is ook zo, dat je helemaal geen koude drukte of denkt van, ik ben beter dan een ander.
Precies dat.
Hè. Zie je, dat is, en dat bedoel ik eigenlijk ook met als het gaat over de dialoog. Hè? Zo gauw ik aan een tafel moet zitten, ook met een bisschop en met wie dan ook, maar dat ik eigenlijk toch gewapend ben, want ik heb me dus even voorbereid en ik zal ze eens even krijgen. Of zo.
Ja.
Dat is het niet.
Nee. Weer die autoriteit versus de echte dialoog.
Ja. Ja. En mensen zijn daar gevoelig voor. En die geven dan onwillekeurig, zonder dat ze zeggen, die geven dan, die kunnen dan gezag geven. En dan is het te hopen dat degene die dat ook wel wat aanvoelt, dat die niet gaat zeggen, zo, dat heb ik toch mooi gedaan, hè?
Ja.
Dat, zie je, dat is ontzettend belangrijk.
Ja. Ja, dat is mooi.
Ik wil nog iets zeggen van Texel.
Ja,
ik kwam daar, hè. Ik ben natuurlijk zo groen als ik weet niet wie. Maar ook weer, er waren bollenkwekers. Die hard moesten werken. Er waren mensen van de toeristen. Jonge lui. Het was 1 HBS. Ik gaf les op de huisartsschool. Dus die moesten, zoals de Tesla's zeiden, naar de overkant om een baan te krijgen. Ik heb daar veel zieken meegemaakt, de eerste kanker. Ik heb daar 2 jonge mensen, 1 van 18 en 1 van 21, die hebben zelfmoord gepleegd in 1 weekend.
Zo. Omdat ze terminaal waren?
Nee. De een was aan de opleiding in Ede voor machinist.
Ja.
En de ander, dat was een vrouw, en die had ik al meer meegemaakt. Ik at er altijd bij die mensen, omdat ik 's morgens de eucharistieviering had op de woensdag in Den Horen. Dan ging ik bij die weduwe mevrouw, dat was al een oude dame, ging ik dan eten. Maar ze had nog twee dochters thuis. Die hadden wel een werk. En dan ging ik daarna naar de lagere school, waar ik met de dominee dan les gaf. Wie de meeste kinderen had, die kreeg een looslokaal. En anders moest je in de kamer van de hoofdonderwijzer. En een van die dochters, die heeft dus, laat ik me zeggen, al eerder, ze was verloofd. Die kon het leven verder niet aan. Die heeft er een eind aan gemaakt. Die heeft zich opgehangen in een boerderij van de familie. Dat was een donderdagavond en daar is de pastoor naartoe geweest. Die zaterdag daarop, toen kom ik uit de bierstoel vandaan. En toen stond de pastoor, die stond voor me, die zegt tegen mij, toen was ik dus nog kapelaan, dit is een assistent van de pastoor. Hij zegt, Joop, ik kan het niet meer aan, maar de politie staat voor de deur. Het is weer een keer gebeurd. 2,5 dagen later. Toen heb ik mijn brommertje gepakt en achter de politie aan gaan rijden. En die hadden intussen, die jongen, ook die had zichzelf opgehangen in een schapenboetje. Zo op het land zo. Waar de schapen dan wel eens kwamen. Okay. Om daar voor de regen te schuilen. Toen hebben wij eigenlijk op het eiland Texel, in geen enkele katholieke kerk meer, er waren er 3 of 4 eigenlijk, niet kunnen preken op die zondag. Dat hele eiland, dat was, ja.
Het lag stil.
Ja. En ik moet je zeggen, wat heb ik toen gedaan? Ik was zo groen als gras. Ik heb die brommer gestart weer. En ik ben naar de ouders gegaan om die boodschap over te brengen. Dat vroeg de politie aan mij. Maar daarvoor heb ik een van de buren, die in Enter vandaan woonde, heb ik die mevrouw gevraagd, die kende ik, of ze mee wilde gaan. Omdat die familie kende. En ik heb toen de andere familieleden in het land moeten hingen. Nou, dat zijn gebeurtenissen voor iemand van 25 jaar die dat nog nooit aan de hand heeft gehad. Dus je leert ontzettend veel in die praktijk. En dat zijn dingen die eigenlijk altijd bij je dan blijven. Hè? En dan zie je hoe, laat ik maar zeggen, hoe kostbaar mensen zijn. Hoe intens het verdriet kan zijn. En ook hoe groot de vreugde kunnen zijn. En wij hebben natuurlijk niet alleen zomaar een ambtsgeheim, maar ook een biechtgeheim. En niet zeggen, oh, wat, die hebt dat gebiecht. Nou jongen, dat is ook wat. Nee, nooit. Want je ziet jezelf ook die fouten maken. Dus dit is eigenlijk een prachtig proces eigenlijk, als je daar voor open van staat, wat dat betekent eigenlijk. Hè? En niet dat je dan meer weet of wie God is, maar er ontstaat een stuk gevoeligheid, zou ik maar zeggen. Hè,
wat het betekent om priester te zijn, bedoelt u?
Ja, hè? En dat je gaven gekregen hebt. En dat was allemaal gratis. Ook al heb je er hard voor moeten werken, maar het was gratis. Nou, om dat in te zetten, zou ik maar zeggen, ook in deze tijd, hè, ook bij grote tegenslagen van de mens, en dat je zelf natuurlijk ook het lijden ervaart, hè, wat betreft je gezondheid, al die dingen meer. Hè. En dan toch, laat ik maar zeggen, daar in een stuk vertrouwen. En dan heb je elkaar zo nodig. Hè, en dat is ontzettend fijn. Ja, en dat vind ik toch het boeiende ook van deze gemeenschap. Ja. Niemand is volmaakt, geen enkele paus ook. Deze paus ook niet, dat zegt u zelf ook. Hè? Maar juist ook door de diepe eenvoud. En je voelt dat daar een diepgang in zit, daarachter zit. Hè? Om niet boven mensen te staan en zo. Dat vind ik eigenlijk iets heel groots. Hè? En als je in een wereld moet leven waar op de eerste plaats een geld dan, het woord geld, ja. En maar promoveren in een verkeerde zin van het woord, als mijn ik er maar uitkomt. Of dat je promoveert en zeg je, ik heb er hard voor moeten werken en ik gun graag iemand, hoor, dat die hogerop kan komen, maar het is ten dienste van de wetenschap, uiteindelijk van mensen. Dat is natuurlijk heel belangrijk en zo.
Ik wil u heel hartelijk bedanken dat ik u vandaag mocht interviewen.
Alsjeblieft. Jij bedankt.
Dit was de podcast van Matthias. Wil je meer horen? Ga dan naar bluedog.amsterdam/podcast. Bedankt voor het luisteren.